Yes, we zitten hier nog steeds met Brechtje Jonkhart, relatietherapeut. We hebben de vorige aflevering hebben we al één tip gekregen over Rubens datingsleven. maar we hebben zeker nog veel meer vragen waar we op terug kunnen, wat we willen ontdekken. Ruben, jij had een interessante vraag.
Ja, ik vroeg me af waarom je eigenlijk verliefd wordt. Wat zit daartussen? Waarom word je verliefd op de ene persoon en niet op de ander?
Ja, goede vraag. Het mysterie van verliefdheid, hè? Het schijnt dat we verliefd worden of ons aangetrokken voelen op mensen die ons oude brein herkent ergens in. Er zit in iedereen een soort blauwdruk van wat liefde is. En dat heeft wederom alles te maken met je hechting, met je ervaringen van hoe verbinding voor jou voelde vroeger. Maar ook met een stukje voorbeelden. Hoe hoort het eruit te zien? En we gaan op onbewust niveau op zoek naar iemand met zo'n soort blauwdruk. En op het moment dat we zo iemand vinden, voelen we een soort herkenning. Mensen zeggen ook vaak, ik heb het gevoel dat ik je al jaren ken. Dat is ook zo. Behalve dat het eigenlijk niet over die persoon ging. Maar iets daarin herken je al jaren. Dus dat is in ieder geval één kant van het verhaal.
Die herkenning, dat is dus sowieso je eigen ouders, maar ook alles daarbuiten. Dus je oudere zussen, je oudere broers, je ooms, tantes, alles wat je ziet in die vormende jaren.
Al die mensen weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee, ik denk vooral je ouders en hoe het thuis voelde. Dus om maar even een voorbeeld aan te plakken, is meteen een heel negatief voorbeeld, maar goed. Je hoort natuurlijk wel eens van mensen die thuis heel veel geweld hebben meegemaakt of werden geslagen bijvoorbeeld. Dan is dat deel is er natuurlijk. Dat zit ongetwijfeld in de onveilige la van het brein. Maar er was ongetwijfeld ook heel veel liefde en verbinding en ouder-kind verbinding. Dus dat vormt een soort parketje. En dat zou een blauwdruk kunnen worden dat je later op onbewust niveau op zoek gaat naar iemand waar je en de fijne kant, dus de liefde en de geborgenheid en hoe dat voelde, maar tegelijkertijd ook dat zweempje van die spanning en de angst en de onveiligheid, dat wordt één pakket. Dus helaas...
Het is all in één pakket, je kan het niet...
je kan het ook helen.
Oké.
Dus dan heb je meer risico dat je dus in een relatie terechtkomt waar en die liefde er is, maar ook dat geweld. Dat is een heel stom voorbeeld. Ik zou het liever een fijn voorbeeld willen noemen, maar dit kwam als eerste in mijn hoofd op.
Ja, wat ik niet in mijn directe omgeving hoor, maar wat ik wel vaak hoor is dat ze dan altijd op dezelfde types vallen. Altijd op die bad boys. Maar dat komt dus omdat ze vroeger in de relatie van hun ouders zagen ze ook die spanning. Dus zijn ze ook zelf op zoek naar die spanning. Dus
ja. Dat zou kunnen. Het is altijd natuurlijk iets gecompliceerder. Want alle mensen zijn uiteindelijk toch ook wel weer verschillend. We lijken erg op elkaar, maar ook weer niet. Het typische verhaal, ik val altijd op foute mannen. Dat kan ook zijn dat jij meer bijvoorbeeld de angstige hechting hebt. Of de ervaring dat ouders niet helemaal beschikbaar waren. En als dat in je blauwdruk staat, zal je geneigd zijn verliefd worden op iemand die ook niet helemaal beschikbaar is. En dat is vaak als ik doorvraag aan dan met foute mannen. Natuurlijk, foute mannen kunnen ook geweld bij zich hebben. Maar vaker gaat het over iemand die eigenlijk gewoon niet serieus neemt of niet beschikbaar is.
Duidelijk.
Ja. En nog een ander dingetje is die scanner in het brein die de verbinding checkt. Wat er ook gebeurt als je verliefd bent, als je allebei verliefd bent. Dus als het ook beantwoord wordt.
In het beste geval.
In het beste geval, ja. Want anders kan het natuurlijk vooral ook heel pijnlijk zijn. Is... dan is die scanner super blij. Want die is natuurlijk aan het scannen op. Zie je mij? Hoor je mij? Doe ik ertoe? Kan ik op je rekenen? Nou ja, vaak als je een beetje mazzel hebt in de eerste fase van verliefdheid, zijn mensen natuurlijk gaan super in elkaar op. Dus die zijn dat heel erg aan bevestigen. Ja, ik ben er. Je bent fantastisch. Ik zie je. Ik hoor je. En wauw, weet je. Dus dat geeft een heel sterk gevoel ook van veiligheid. En van een soort heelheid. Want je wordt zelf helemaal gezien. Dus het gaat eigenlijk ook wel over jezelf op een bepaalde manier. Dat je jezelf in je allerbeste versie ziet en van jezelf kan houden. Dat klinkt een beetje gekkig, maar dat is ook een effect van verliefd zijn als je liefde beantwoord wordt.
Klinkt chill.
Ja, waar kan ik dat bestellen? Maar de,
komen we toch weer op die vraag.
Ja, ja. Precies. Die, wat ik nu een beetje ook zie is het verschil tussen verliefd zijn en liefde. Dus verliefdheid is een jaar toch ongeveer en daarna gaat het over in echte liefde. Tenminste, zo heb ik het altijd een keer begrepen.
Ja,
maar...
ja, zo heb ik het ook ongeveer begrepen. Een jaar, anderhalf, zo'n beetje de verliefdheidsfase is of kan zijn. Want het kan natuurlijk ook veel sneller stoppen. Maar...
heb je de verliefdheidsfase nodig om een relatie te beginnen?
Ja, nou weet ik eigenlijk niet. Niet altijd. Nee, er zijn ook zeker heel veel, laten we zeggen, succesvolle relaties. Ik weet niet, het is een beetje een rare term, maar mensen die echt heel happy zijn met elkaar. Eigenlijk hoor ik dat ook wel regelmatig. Dat ze zeiden, ja, ik was niet zo ontzettend verliefd in het begin. Niet zoals ik het ook wel eens heb gehad. Maar een beetje wel. Ja, je moet toch iemand uitkiezen uit al die mensen. moet wel iets met je doen. Anders dan ontstaat het natuurlijk niet.
Ja, maar want het was tenminste, dat is een beetje vanuit mezelf geredeneerd. De mate van verliefdheid is niet per se een teken van... het succes in de relatie verderop. Als ik kijk naar hoe verliefd ik was toen ik 16 was.
Ja.
Toen kon ik aan niks anders meer denken, zeg maar.
Ja. Nee, misschien is het eigenlijk zelfs andersom. Dus omdat... nou, hoe heftiger verliefd... Sowieso hoort dat ook vaker bij jonger zijn. Heeft ook nog iets met hormonen te maken. Maar ook omdat je zelf nog niet zo heel erg stevig staat. Denk ik nog niet helemaal... ja, heel bent of af bent. en ja, je dan ook een soort, moet je dat zeggen, soort kopjes ophoudt in een relatie. Dus als ik ergens heel onzeker over ben, ik vind mezelf helemaal niet knap of zoiets en daar worstel ik mee en iemand wordt verliefd op mij, dan wordt dat ineens opgevuld. En dat geeft ook weer een soort verslavend effect. En als je later wat verder in je ontwikkeling bent en wat steviger staat en eigenlijk de ander dus niet zo erg meer nodig hebt, in zekere zin vind ik ook dubbele uitspraak, want we hebben allemaal verbinding nodig, maar er is een verschil tussen het nodig hebben en het nodig hebben. En ik denk gaandeweg, als je ouder wordt en volwassener en je meer ontwikkelt, heb je de ander minder nodig. En dat is eigenlijk gezond. Dat is een gezonde situatie. Ik vind het super fijn om bij je te zijn. En ik deel heel graag mijn leven met jou. Maar ik kan het ook zonder. En als je 16 bent, nou, dan kan je kan natuurlijk wel. Maar zo voelt het dan niet. Of minder.
Ja.
Vermoedelijk. Dus dat verklaart ook wel dat juist veel stellen die misschien wel wat ouder waren toen ze een relatie startten, zeiden ja, het voelde super goed. Maar ik was niet zo verliefd als ik inderdaad wel eens eerder ben geweest. En dat zo ontzettend verliefd duidt vaak op wat we noemen binding in plaats van verbinding. Dan zitten er dus van die verborgen patronen. Dat aanklampen en tegelijkertijd wegduwen. Bijvoorbeeld, het kan een heel verslavend patroon zijn. Dat geeft heel veel reuring en heel veel stress en heel veel spanning. En dat wordt ook vaak verward met liefde. Dus als je dan in een, laten we zeggen, veilige relatie komt waar iedereen gewoon op zijn plek staat. En zowel samen kan zijn als ook apart kan zijn, dan kan dat wat saaiig aanvoelen. Terwijl het eigenlijk wel ook heel gezond is.
Ja, dat was een andere vraag die ik inderdaad had. Want je hebt soms inderdaad relaties waarin er van alles gebeurt ten opzichte van een soort van inderdaad gezonde relatie, waar inderdaad misschien minder op dit soort psychologische spelletjes worden gespeeld.
Ja.
Waarin de ander dan inderdaad denkt, oeh, dit is sleur, dit is saai.
Ja.
Misschien, ik vind het niet meer leuk.
Ja, dat kan.
Hoe ga je daarmee om als die andere partij zijn, zeg maar?
Als dat samen gaat in één relatie, bedoel je, hè? Dus de ene...
op zoek is naar spanning en de ander eigenlijk een hele veilige basis biedt.
Ja.
Dus dan niet zoveel in die spelletjes zit.
Ja, onderzoeken wat dan de spanning is. Want die beetje ongezonde vorm, dat komt dus neer op... die ik net noemde, hè, van ik kan niet zonder je. Overigens worden we daar ook wel een beetje in opgevoed. Denk ik, door muziek en films. En dat is wat liefde is, dat je niet meer zonder de ander kan. Ik denk dat dat eigenlijk niet goed is, niet klopt. Het is wel prima als je denkt, ik wil niet zonder je, want ik vind het gewoon leuker met je, maar ik kan wel zonder je. En als mensen spanning zoeken in een relatie, dat kan over heel verschillende dingen gaan. Dus het kan zijn dat iemand eigenlijk onbewust op zoek is naar die reuring van onveilige patronen. En het dus lastig vindt als iemand eigenlijk te veilig aanvoelt. maar goed, het kan net zo goed gaan over dat de een nou eenmaal wat meer outgoing is. En in het algemeen in het leven avontuurlijker en dingen wil meemaken. Terwijl de ander gewoon liever op de bank zit. Dat is niet per se ongezond. Dat is wel een verschil in behoeften. Dus dan moet je daar samen over gaan hebben. Hoe ze allebei tevreden kunnen zijn.
Maar het kan dus zijn dat je als een van de twee zijnde niet in staat bent om te gaan met de veiligheid die de ander biedt.
Ja, dat kan gebeuren. Want wat het doet, denk ik, als stel hè, een heel onveilig gehecht iemand met een veilig gehecht iemand. Het daagt je uit om eigenlijk je eigen wonden op te lossen. Dat vind ik sowieso het mooie van relaties, is dat je je eigen pijn tegenkomt, die vaak over vroeger gaat. En als jij dus bijvoorbeeld meer aan de terugtrekkende kant bent, dan is het misschien heel moeilijk voor je om, dan ben je goed in je eigen autonomie en eigen grenzen, maar niet in verbinding. Dus niet om daar goed over te communiceren en om kwetsbaar te kunnen laten zien wat je echt nodig hebt. En in een relatie is dat natuurlijk dan wat je te leren hebt. Want vroeger ging het daar dan misschien niet over. Dus heb je dat stuk niet goed ontwikkeld of is het heel eng? Of heb je de ervaring dat als je dat deed, dat er toch niet naar geluisterd werd? Dus heb je iets ontwikkeld waardoor je het maar niet meer doet? En juist een relatie biedt een kans om dat te helen. Dus in de situatie die jij beschrijft, de ene persoon ja, trekt dat misschien niet en zal dan wederom vertrekken. En de ander ja, kan die switch maken naar hey, want bij zo'n veilig iemand zou je dus wel je behoeften kunnen neerleggen en wel je echte kwetsbaarheid kunnen laten zien. En dan de ervaring hebben dat de ander daarnaar luistert en niet wegloopt. En dan kan er heling ontstaan. Ja, dat moet je wel durven.
Dus je hoeft ook niet geheel te zijn of af voordat je in een relatie stopt.
Nee. Nee, uiteindelijk de meeste mensen beginnen gewoon natuurlijk ergens. En nou ja, die vinden hun weg wel. Het kan wel zijn als je keer op keer nou ja, de foute man tegenkomt of keer op keer je relatie op dezelfde soort manier eindigt. Denk nou, dan lukt het blijkbaar niet zo heel goed in de relatie. Dus dan zou het wel zinvol kunnen zijn om in ieder geval even naar jezelf te kijken. Maar ik zie een relatie juist als dé plek om te helen. Want er is eigenlijk niemand die je zo uitdaagt op je eigen nou ja, verwondingen, om het maar even heel groot te zeggen, als je partner. Want die kies je daarop uit. Dat is dus het mooie van dit systeem. Je kiest iemand uit die ook die veilige kant, maar dus ook precies dat stukje laat zien waar jij nog iets mee op te lossen hebt. En dat, ja, dus de ideale situatie is eigenlijk altijd degene waar je toe aangetrokken voelt, want die kan je leerschool zijn. Maar dan moet je aangetrokken, wel naar het niveau.
Omdat je aangetrokken voelt door gemeenschappelijke pijn of gemeenschappelijke. Je herkent iets vanuit je jeugd. Dus ja, dat spiegel je dan.
Ja, dus nou ja, stel even, om steeds maar simpel te houden, die aanklamper en de wegloper. Ja, die aanklamper heeft ergens te leren om op eigen plek te blijven staan. En dat hij dat alleen kan. Dat het dus oké is om op jezelf te zijn. En vanuit een soort veilige basis mag je uitreiken. Maar niet vanuit onveiligheid achter iemand aan gaan rennen. Ja, dat kan je het best leren met iemand die af en toe ook. Je kiest dan waarschijnlijk iemand die af en toe wegloopt. Zodat je die trigger krijgt. Zodat je misschien denkt, hey, hier moet ik iets in ontwikkelen.
Dus een relatie is de beste leerschool eigenlijk.
Ja.
Stel je zit in een situatie zoals Ruben, dat je heel veel te leren hebt. Je moet jezelf heel erg verbeteren. En dat is voor Ruben eigenlijk het beste om meerdere relaties aan te gaan. Twee keer zo snel leren.
Twee keer zo snel,
ja. Precies, ja. Ja.
Tip 2 voor jou.
Ja, wil je het daarover hebben?
Nou ja, het is misschien wel een bruggetje naar het hele stuk daten in de huidige industrie. Dus je hebt al apps en iedereen woont maar in de grote steden en komt alleen maar leukere mensen tegen.
Ja.
Het gras is altijd groener aan de overkant. Dus als je met iemand serieus in daten bent, blijft er altijd een soort van twijfel aan beide partijen trouwens. Heb ik gemerkt dat ben jij wel de juiste voor mij? Of kan ik het niet beter krijgen ergens anders? Of,
ja, dat is wel meer geworden. denk ik, in de afgelopen jaren. Nou, mijn praktijk heb ik nu 11 jaar. Dat is wel al die tijd al geweest. De dating apps worden natuurlijk anders. Maar toen was ook al wel dat de meeste mensen elkaar toch online hadden leren kennen. Maar ja, het is heel verklaarbaar, denk ik. Je ziet vooral veel meer mensen. Ten opzichte van, nou ja, vroeger, toen mensen elkaar gewoon in een kroeg leerden kennen. Daar staan best wel veel mensen in een kroeg, maar geen duizenden en duizenden. En dat is natuurlijk echt een heel, ja, is echt een hele erge uitdaging. Dus dat speelt denk ik een heel grote rol. Dat je inderdaad steeds bewust bent van, nou, hoeveel gras er ook nog is. Dat in ieder geval. En dat mensen ook in het eerste contact anders. Ik denk dat ze toch ook online is anders kennen dan, nou ja, in die kroeg bijvoorbeeld. Dan krijg je natuurlijk ook geur mee en blikken en toch een ander soort gevoel. En ik weet eerlijk gezegd niet, dat kan misschien ook positief uitpakken. Omdat je wat, ja, misschien af en toe wat meer met je hoofd erbij kiest of zo. Dat weet ik niet zo goed.
Online bedoel je?
Online. Maar ja, je weet, je kan ook niet goed voelen wie iemand nou echt is. Dus ik denk dat er een hele andere aanloop is. Maar aan de andere kant, een stukje van het gras is altijd groener bij de buren. Daar hadden ze vroeger ook al wel last van.
Ja?
Nou, ik denk dat kom je tegen als je in een relatie nog niet goed durft te landen of te kiezen. En dus bij het eerste oppoppende patroon bijvoorbeeld. Dat kan best intens zijn, zo'n patroon. En dan zegt dus je overlevingsbrein bijvoorbeeld wegwezen hier. Of ik moet echt zorgen dat ik die ander nooit kwijtraak. Dat is natuurlijk van alle tijden. En veel mensen raken daarvan in de war ook. Dus mijn missie bestaat ook wel uit het uitleggen dat dat er gewoon allemaal bij hoort. En dat dat niet per se zegt dat je in een verkeerde relatie zit. Met uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. Nee. Dat zijn ook wel relaties waar je misschien niet in moet zitten. Maar het is normaal als je dat soort patronen krijgt. Dus dat is niet per se een reden om te gaan twijfelen aan je relatie.
Ja, ja, want zijn er dingen die je kan doen om de verkeerde keuze te vermijden?
Ja, ik denk vooral in eerste instantie zelfonderzoek. Dus goed weten, ja, wie je zelf bent. Dus bijvoorbeeld je eigen hechting onderzoeken. Je eigen, ben ik meer een vluchter of een vechter? Ik gebruik daarvoor vaak de chimpansee en de schildpad. In de kamer heb ik 2 diertjes. Waarbij de chimpansee dus degene is die een toenaderende beweging maakt als het spannend wordt. In mensentaal, dat is dus de vechter. Maar in mensentaal is dat vaak natuurlijk bekvechten of in discussie willen of gelijk willen halen. Luister nou naar mij, want dan is er weer verbinding en voel ik me weer veilig. Terwijl de schildpad vaak dus de omgekeerde beweging maakt en juist daaruit wil en eerst tot rust wil komen. Nou, bijvoorbeeld
de vluchter.
Onderzoeken wie ben ik? En ben ik, sommige mensen wisselen ook wel eens van rol. Wie is de ander?
In dezelfde relatie of in verschillende relaties?
Kan in verschillende relaties, kan ook per onderwerp zelfs of per ruzie. Maar veel mensen hebben wel een voorkeur. Dat is niet het goede woord, want het overkomt je. Het is geen keuze. Maar veel mensen herkennen zich net iets meer in de een dan in de ander. Dus nou, bijvoorbeeld, ik zit nu in mijn 3e relatie. Hiervoor ben ik 2 keer na 6 jaar weggegaan. Ik ben dus wat meer een schildpad. en bij de 2e keer dacht ik, goh, is dat dan een patroon? En toen ben ik gaan onderzoeken van wat gebeurt er dan? Ja, als het spannend wordt, dan ben ik dus geneigd om niet meer te praten en langzaamaan te vertrekken. Nou, dat wil ik niet, want ik wil eigenlijk gewoon er zijn. Maar ik weet dat dat mijn uitdaging is. En wij hebben al na 3 maanden een soort relatieweekend gedaan. En toen kenden we elkaar eigenlijk net. En er was zeker nog geen patroon in de relatie. Maar we hadden wel al iets van zelfkennis. En nou, mijn partner is ook een beetje een schildpad. Dan weet je dus eigenlijk al meteen, oké, dus zolang het goed gaat, gaat het goed. Maar als er dan iets gaat gebeuren, dan zijn wij alle twee niet echt mensen die dat heel makkelijk op tafel leggen en er een punt van gaan maken. En dat heeft dus een bepaald risico. Is dat het uitdooft.
Dus je hoeft niet altijd een chimpansee en het schildpad te hebben. Het kan ook gewoon beide.
Ja, of 2 chimpansees.
Oh ja.
Dan wordt het lekker druk. Ja.
Ja, die willen alle 2 erop af. En het contact en luister en kijk naar mij. Maar als er niemand...
Ik weet niet zo heel goed, want ik ben denk ik of een beetje een slome chimpansee of een stoere schildpad of zo. Het zit daar een beetje tussenin.
Een stoere schildpad.
Ja, zo'n hanenkam. Ja.
Cool. Ja, ja. Ja. Well, nice.
Zou ik in je profiel zetten? Ja. Ja. Nee, ja, dit, ja, het kunnen ook nog fases zijn. Hè? Het kunnen ook, een ruzie kan ook beginnen als twee chimpansees. En dan op een gegeven moment is de een haakt daar een beetje op af. En die trekt zich terug. En dan wordt het een soort achtervolgingsdans. En misschien dat die ander uiteindelijk ook afhaakt. Dus dit zijn een beetje simpele varianten van iets wat best ingewikkeld uit kan zien. Maar het helpt wel als je in ieder geval doorhebt. Oké, dat gebeurt er bij mij. En ook kan onderzoeken. Hé, waar komt dat dan vandaan? Want waarom durf ik dan niet in het contact te blijven in mijn geval? Of me duidelijk uit te spreken? En dat is natuurlijk dan iets wat ik te leren heb.
En dan ga je zelf graven in je jeugd en waar het vandaan komt.
Ja, soms is dat heel zinvol. Veel mensen ontdekken dan dingen in hun jeugd. Er zijn ook wel mensen die daar niet bij kunnen. Of daar echt gewoon geen relatie mee hebben. Nou, dat is natuurlijk ook prima. Maar dan nog is het goed dat je weet. Oké, dus op het moment dat het spannend wordt, dan ga ik dit doen. En wat is het effect dan daarvan weer op de ander?
Interessant. Ja.
Tip 3 voor jou is ontdek wat je nou echt bent.
Ontdek wie je bent. Simpele tip.
Ja,
ja, inderdaad. Zo gedaan.
Ik ben wel benieuwd. In de eerste aflevering had je het over geweldloze communicatie. Dat je dichter bij je emotie moet staan. Ontdekken wie je zelf bent. Ik had gelijk het gevoel dat vrouwen hier beter in zullen zijn. Vergeleken met mannen. Merk je dit ook in je praktijk? Dat je vooral bezig bent met de man opleiden? Of is het toch vaak een verrassing?
Nee. Nou ja, ik denk wel dat het klopt. Dat zal je ook bedoelen dat meestal, hè, even generaliserend, vrouwen iets meer in contact staan met hun gevoel. Dat geldt dus zeker niet voor iedereen. Maar dat zijn vaak, om het maar even zo te zeggen, chimpansees. En chimpansees zijn inderdaad verdacht vaak vrouwen. Maar er zijn uitzonderingen dus ook, zoals ik. Dus die voelen veel. Die kunnen veel voelen en emotioneel zijn. En daar ook wel woorden aan geven, soms. Terwijl dus meer mannen een schildpad zijn. En juist wat meer dichtklappen, bevriezen, niet kunnen voelen. Of er in ieder geval geen woorden aan kunnen geven. Dus dat is denk ik zeker waar. Met uitzonderingen daar gelaten. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat chimpansees of vrouwen ook goed hun behoeften of hun gevoels kunnen communiceren. Dus mensen praten vaak hele onduidelijke boodschappen. En ik denk dat komt omdat we algemeen niet zo heel goed leren, ook als kind, om emoties te mogen voelen. We zijn best wel een dempende cultuur, denk ik, in de opvoeding. En dan kunnen mensen dingen zeggen, en dat doen vrouwen zeker juist. Ja, en we doen ook nooit meer iets leuks samen, om maar eens wat te noemen. Bedoel, je snapt ongeveer wat die vrouw wil zeggen. Maar het gaat niet over gevoel en behoefte. Het is een soort aanklacht. Nou, de ander zal dat ook vooral als een aanklacht ervaren. En dan beginnen te roepen wanneer ze wel allemaal iets leuks hebben gedaan. Of, oh ja, heb ik het zeker weer gedaan. Of, nou ja, zo'n soort reactie. Dan zit je dus eigenlijk meteen weer in zo'n patroon van chimpansees, schildpadden of twee chimpansees. En een model is geweldloze communicatie, of wat wij doen dus, imago en EFT, ga je leren, oké, misschien kan je ook tegen je partner zeggen, hey, ik merk dat ik het eigenlijk super jammer vind, of zo, of ik mis je, of ik mis de verbinding. Daar word ik een beetje verdrietig van. Ik heb heel erg behoefte om iets leuks te doen. Zullen we iets leuks gaan doen? Heb je zin om vrijdag mee uit eten te gaan? Het hoeft niet, ik bedoel, je kan hem ook even verkorten, maar gewoon, hey, ik heb heel erg zin om iets leuks te doen. Wil je vrijdag mee uit eten? De kans, dan zegt die ander gewoon ja of nee. Of ik kan niet. Of nou, dan kan je daar volgens over hebben. Maar... En vrouwen zijn zeker niet beter. Vrouwen zijn vaak wel emotioneler. Maar ook vaker boos en geïrriteerd. En heel goed in onduidelijke boodschappen.
Ja, dus communicatie is belangrijk voor beide genders.
Ja, zeker.
Dat onduidelijke boodschappen is dat een vrouw nee zegt en dan ja bedoelt. Ik heb het niet over consent, hè, mensen.
Andere, stiekem wel.
Andere situaties.
Nou, dat zou zeker een onduidelijke boodschap zijn. Als dat, als dat aan de hand is. Dit ging natuurlijk over ook die vraag over geweldloze communicatie. Emoties wijzen je de weg. Dus of je nou positieve emoties ervaart of minder fijne, het is allemaal prima. Maar het helpt om ze te kunnen volgen, omdat het iets duidelijk maakt over wat je nodig hebt. En dat stukje wordt meestal overgeslagen in communicatie. Dus we fitten dan op elkaar. En waarom ligt die sok naast die wasman? Dan gaan we weer. Het zijn hele stomme voorbeelden, hè, allemaal.
Nou ja, Nick heeft een sokkenmerk, hoor. Dus het is best wel...
Inderdaad, ja. Ja. Ik verkoop sokken, dus ja. Ik heb heel veel sokken thuis. Ja.
Ik voel dat aan, denk ik. Dus dat helpt heel erg. Maar ook, wat ik ook belangrijk vind, is dat je het verhaal wat je jezelf vertelt, dus goed onder de loep neemt. Dat is overigens ook echt wel een relatietip, denk ik. Dus als dan je partner iets doet wat voor jou niet zo fijn aanvoelt, eigenlijk meteen plakken we daar een verhaal aan. Dus met de sok bijvoorbeeld. Oh, nou ja, blijkbaar ben ik niet belangrijk voor je. Nou, dat gaat wel ergens over. Dus stellen zeggen dan, ja, we hadden het eigenlijk nergens over. Nee, als je puur naar die sok kijkt, denk je, nou, daar hoef je niet zo'n ruzie over te maken die 5 uur duurt. Maar als je het gevoel hebt dat je er niet toe doet in de relatie of voor je partner, in ieder geval even op dat moment, dat is natuurlijk gewoon heel pijnlijk. Ja. Dus en daar, ja, dan zijn die emoties in ieder geval een stuk minder raar. En ik werk veel met een eilandgesprek, noem ik dat. Waarbij mensen heel bewust leren differentiëren van, jij bent dus echt een ander iemand dan ik. Jij woont op een ander eiland. Je hebt een andere hechting, andere opvoeding, andere normen en waarden van wat. Goed.
Vrouwen komen van Venus, mannen van Mars. Dat idee.
Dat is een planetengesprek. Ja. Leuk. Nee, want daar is dat man-vrouw niet zo belangrijk. Denk, je bent anders. En dan leer ik ze om echt bij elkaar bezoek te gaan en elkaar een soort rondleiding te geven. Van, kom eens bij mij kijken, want hoe het hier voor mij zit. En daarmee ook dat verhaal dus te onderzoeken. En dan gebeurt er iets anders. Als je zo'n gesprek zou kunnen hebben over zo'n sok, dan ontdekt een stel, oh, wacht even, er zit dus een hele laag onder. Oh, dus als jij dan denkt dat je niet belangrijk voor mij bent, nou, dan snap ik in ieder geval iets meer van waarom je zo heftig reageert. En soms kan iemand ook heel erg helder vertellen van, ja, dat doet me ook denken aan vroeger aan tafel in een groot gezin, dat ik ook steeds probeerde iets te zeggen, maar dat er niet naar me werd geluisterd. Noem maar even wat. En daar dan nog iets over vertellen. En wat er dan gebeurt is dat zo iemand zelf meer ownership krijgt over wie ben ik dus in zo'n situatie en wat doet er allemaal mee van mij. En voor de partner is dat heel prettig, want die wordt een beetje onschuldigd van, oh, wacht even, die heftige reactie gaat eigenlijk niet over die sok. Heeft eigenlijk helemaal niet zoveel met mij te maken ook. En dan ontstaat er vaak ook empathie. Oh, nu snap ik ook dat je daar dan zo, nou ja, emotioneel van wordt. En vaak is dat dan een hele belangrijke. Want dan zijn mensen ineens in verbinding en empathisch. En dat verandert heel erg veel. Dat heelt ook een stuk. Zo iemand kan ervaren, hey, als ik daar naartoe ga en je bent er nog, je blijft bij me, is iets anders dan als je dan over die sok begint en die ander gaat terugschreeuwen. Want dan ben je eigenlijk die wond aan het vergroten. Want dan krijg je wederom de ervaring, zie je. En als ik dan nog iets zeg, luister je niet. Dat is precies mijn punt. Dus, nou ja. En dan kunnen mensen weer en dus in empathie verbinden en ook eigenlijk hun oude wonden helen.
Ja, als ik... we hebben nu 2 afleveringen bijna erop zitten. Wat elke keer bij mij terugkomt, zijn 3 dingen. Dat is zelfkennis. Dus weet waarom dit jou triggert. Tweede is communicatie. Dus het delen van waarom het jou triggert en wat de onderliggende laag is. En het derde is empathie. Snappen waarom iemand anders op een bepaalde manier reageert. Zie je dat ook een beetje als de 3 kernwaarden van een relatie?
Ja, wel vanuit in ieder geval de therapiepraktijk. Dat is waar we het meest denk aan werken. Maar wat ook heel belangrijk is, is, ja, het is een beetje een open deur, maar het is denk ik wel een van de grootste valkuilen, is gewoon tijd maken. Zorgen dat er tijd is. Dus een grote valkuil is dat er te weinig tijd is. En Nou, zeker als er bijvoorbeeld kinderen komen. Ik denk dat heel veel stellen in mijn praktijk jonge kinderen hebben. Of in ieder geval kinderen in de basisschoolleeftijd. En dat verandert zo ontzettend veel in je relatie. Dat ja, als je elkaar nauwelijks meer ziet of spreekt, zijn dit soort dingen dus heel moeilijk. Die komen ontzettend onder druk te staan. Dus dat zou ik er wel aan toe willen voegen. Dat je ook bewust bent dat het ook iets van investering niet zwaar is. Het hoeft allemaal niet super ingewikkeld. Je kan ook gewoon één keer in de zoveel tijd een weekend lekker in een hotel gaan zitten en leuke dingen doen. Maar dat hoort er wel allemaal bij.
Ja, ja. Goeie tip.
Ja. Ik had nog inderdaad één afsluitende vraag dan. Het eilandverhaal wat je net schetste, is dat een van de manieren die je aanraadt om bij elkaar diep een verbinding te krijgen in een relatie? En zijn er nog andere manieren om dus een diepe verbinding vast te stellen of te creëren?
Ik denk dat ik misschien net ook al gezegd, weet ik even niet. Maar in ieder geval dat je bewust gaat bespreken wat je heel erg waardeert. Dus juist die hele positieve dingen bespreken met elkaar. Uiteindelijk gaat dat alsnog over dezelfde dingen. Dus een valkuil is om steeds te gaan benoemen, wanneer voel ik me niet gezien, niet geliefd, niet begrepen door jou. Je kan hem eigenlijk net zo goed gaan bespreken wanneer je dat allemaal wel, wel ervaart. Dan geef je eigenlijk een soort positieve handleiding aan elkaar. Kennen van elkaars liefdestaal. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Kan je heel makkelijk op internet vinden. Dus ja, hoe kan je de ander het meest bereiken en laten zien dat diegene ertoe doet? Daar kan je bijvoorbeeld de liefdestalen voor gebruiken.
Liefdestaal, dat is niet. Dat gaat ook over dat je je liefde uit op manier van cadeaus geven of juist fysiek contact, dat jouw liefdestaal is.
Ja.
Dat is echt een wetenschappelijk onderbouwd iets dus.
Ja, het is van Gary Chapman. Hij heeft er dus 5 talen. Hij zegt de meeste mensen spreken ze op zich ook vaak alle 5 wel, maar je hebt wel duidelijk een soort volgorde van waarop ze staan. En het is best wel een simpel modelletje hoor. Ik denk uiteindelijk spreekt iedereen vooral helemaal zijn eigen liefdestaal wat mij betreft. Maar het is denk ik wel belangrijk, want het gaat natuurlijk over investeren. En dat hoeft allemaal niet super moeilijk. Die patroononderzoek is best wel wat, ja, kan ook wel wat werk zijn. Maar als je je partner super gelukkig maakt door af en toe spontaan een etentje te verzorgen. Of een bosje bloemen mee te nemen. Dat zijn echt suffe voorbeelden, maar goed. Investeren is belangrijk. En dat kan ook op hele simpele, leuke, luchtige manieren. En elkaar verrassen is belangrijk, denk ik. Elkaar vaak verrassen in de relatie. Nou, voldoende tijd voor elkaar maken. Ook heel erg belangrijk vind ik dat je ook zorgt voor je eigen autonomie. Ik heb het idee dat de meeste stellen daar dus best wel goed in zijn in deze tijd. Klinkt een beetje stom. Misschien is dat ook een verandering.
We zijn individualistischer geworden als maatschappij.
Ja, iedereen. De meeste mensen die ik zie stellen zijn best in staat om te zorgen dat zij in ieder geval allemaal kunnen sporten. En dat ze ook nog hun eigen dingen met vrienden kunnen doen enzovoorts. Maar dat is ook echt belangrijk. Omdat je moet ook gewoon dingen meemaken zonder elkaar. En een beetje afstand kan ook weer leiden tot verlangen. Wat mensen minder vaak doen is bijvoorbeeld in een eentje of met vrienden op vakantie gaan. Zonder hun partner. Maar dat is eigenlijk ook heel oké. Om af en toe echt even uit elkaar te zijn en helemaal iets voor jezelf te gaan doen. Dus ja, dus ik kan een hele lijst geven. Het hoort er allemaal bij.
Kunnen we in de show notes zetten.
Ja, een hele lijst met tips.
Oké, nou, ik denk dat we hiermee de tweede aflevering kunnen afronden. Bedankt voor het luisteren. De bronnen staan inderdaad in de show notes. Dus www.semi-interessant.nl/shownotes. En we zien jullie graag de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Oké, tot de volgende keer.
Het is zover, Ruben.
Oh, wat is zover?
Ja, we hebben onze eerste sponsor binnen.
Wow.
Ja, onze eerste sponsor is namelijk paddenstoelenpost.nl.
Oh, en daar haal je dan supplementen voor paddenstoelen?
Paddenstoelen supplementen, inderdaad. Lion's Mane, Reishi, Chaga, van alles. Cordyceps, weet je wel, die schimmels die je hersenen overnemen in Last of Us?
Ja.
Die kun je daar bestellen.
In pilvorm.
In pilvorm. Het is goed voor je hersenen. Lion's Mane. Reishi is dan weer goed om lekker te kunnen slapen. Het werkt relaxend. Cordyceps kun je dus gebruiken om je sportprestatie te verbeteren. En die kun je bestellen.
Op paddenstoelenpost.nl.
Zeker, ja. En met kortingscode semi-interessant krijg je 15% korting.
Zo. Ik zeg bestel snel.
Op
paddenstoelenpost.nl.
Doe ik ook.